naar Psalm 119. Heel eventjes terug om nog van Psalm 119 en dan echt als laatste afsluiting alleen maar te lezen de versen 171 tot 175 uit het woord van God. En voor we dat doen, willen we eerst onze hoofden en harten buigen voor de Heer zelf, de Heer van ons leven. Ja, Heer, dank u wel dat we hier weer in warmte zitten. Dank u wel, Heer, dat we in alle rust dit uur van prediking mogen ingaan. Ook wil u danken, Heer, dat we daarin, een spreker en hoorder, afhankelijk zijn van u en de leiding van uw geest. Wat mij betreft, Heer, ik had weken, maanden kunnen voorbereiden, maar zonder u kan ik niets doen. Heer, en dat geldt voor ons allemaal, indien u ons hart niet aanraakt, indien uw geest ons niet het woord verklaart, zullen we het niet verstaan. Daarom bidden we u oprecht, Heer, voor ons allemaal. Wilt u het woord, wilt u uw heilig woord openen? Het kruis, Heer. Het kruis staat er absoluut in centraal, want indien het verlossende werk van Jezus Christus aan het kruis niet was geweest, zouden wij nog in onze zonde zijn. En Heer, zouden we uw woord niet verstaan in de volle waarheid. Dank u wel, Heer, voor het kruis opnieuw. Heer, en zo willen we het woord ingaan en alle tijd nemen, de rust nemen om daarover te spreken, te denken, te horen. Amen. Psalm 119, voor de laatste maal in de prekenserie van Psalm 119 lezen we alleen nog even de versen 171 tot met 175. Waar de psalmist juicht. Mijn lippen zullen overvloeien van lof, want gij zult mij uw inzettingen leren. Mijn tong zal uw woord bezingen. Want al uw geboden zijn gerechtigheid. Uw hand zij mij ter hulpe. Want uw bevelen heb ik verkozen. Naar uw heil verlang ik, o Heere. Uw wet is mijn verlustiging. Mijn ziel leven en loven u. Mogen uw verordeningen mij helpen. Nu willen wij gaan op Psalm 9. Daarvan enkele versen. Om te beginnen, de versen 1 tot en met 5. Meer lezen we vanmorgen niet uit deze psalm. Voor de koorleider. Op de wijze van de dood van de zoon, de psalm van David. Ik zal u loven, Heere, met mijn ganse hart. Ik wil al uw wonderen verhalen. Ik wil u in mij verheugen en juichen, uw naam psalm zingen, o Allerhoogste. Nu mijn vijanden terugdeinzen, struikelen en vergaan voor uw aangezicht. Want mijn pleitzaak en mijn geding hebt gij berecht, als rechtvaardige rechter de rechterstoel bestegen. Deze prediking is in feite alleen een voorbereiding op volgende week, als ik bij de genade van de Heer zo bij en ik leef en de Heer wil, naar indringende vragen zullen gaan. Zeer indringende vragen, waar we niet aan voorbij kunnen gaan. Ook niet gemakshalve als christenen. Maar die laten we nog voor wat het is, omdat hier een psalm van David vinden. En de dichter is bekend. Het is David, die hier in de eerste 5 versen, net gelijk als de psalmist, welke we net lazen nog in Psalm 119, de Heere looft en prijst. Deze eerste 5 versen, en met name de eerste 4 versen, die zijn een lofzang. Een lofzang tot eer van God. En eigenlijk is dat het thema, als ik het zo noemen mag, het onderwerp van de prediking van vandaag. Lofprijzing. Tot eer en glorie van God. De psalmist David zingt over een verlossing. En over welke verlossing? Dat weten we niet zo goed. Als we in het historisch perspectief deze psalm, ja, deze zelfs eerste vijf versen, willen zoeken in het leven van David, stuiten we op wat moeilijkheden. En komen we er niet helemaal uit wanneer David deze psalm heeft geschreven. Als we net heel het leven van David bekijken, van herdersjongen tot zijn dood aan toe, vinden we daar een gelovige, zondaar, maar wel de Heere toegewijd, een oud-testamentisch wedergeboren kind van God. Een man naar Gods hart wordt hij genoemd, wiens leven doortrokken is van strijd. De eerste en meest bekende strijd, welke we van David nog als herdersjongen klein van gestalte vinden, is in de roemruchte geschiedenis met Goliath. Daar vinden we David voor het eerst geconfronteerd met een werkelijke strijd tussen mens en mens. Maar als we het leven van David verder bekijken, zien wij een koning die een strijder was, een krijgsman. Naast dat hij koning en profeet was, was hij een krijgsman. En had het voortdurend aan de stok met de vijanden rondom en wel in het meest met de Filistijnen. Hij was dan ook een geweldige generaal, een geweldige krijgsheer, waarvan het volk op een bepaald moment riep, van Saul versloeg zijn duizenden, maar David versloeg zijn tienduizenden. Ja, dat was David in zijn dagdagelijks leven. Dat was David als krijgsman, als held. En toch vinden we hier David terug in deze psalm, waar hij zich niet bezondigt aan hoogmoed door te zeggen, Heer, ja, oh ja, u heeft mij wel geholpen, maar ik was het toch tenslotte die mij geoefend had in het werpen van stenen met een slinger. Ik was het toch, Heer, die vooraan stond om de strijd aan te pakken. Nee, hier vinden we een David die zich buigt in grote lofprijzing tot zijn Heer en zijn God. En als we dan even gaan naar 1 Samuel hoofdstuk 22, dan vinden we Samuel zijn reputatie. En dan zien we dat Samuel zijn reputatie heus niet altijd zo heel erg netjes was. En dat hij heus niet altijd reden had om zichzelf op de borst te kloppen, want in het begin van Samuel zijn leven, daar vinden we hem toch ook nog wel in hoofdstuk 22 op een manier dat je denkt van, wat heeft hij nu eigenlijk om zich heen verzameld, nog voor zijn koningschap. En dan lezen we in 1 Samuel hoofdstuk 22 David die nog steeds op de vlucht is. David ging vandaar weg en ontkwam naar de spelonk van Adulam. Toen zijn broeders en zijn hele familie dit hoorden, kwamen zij daar bij hem. Ook voegde zich bij hem ieder die in moeilijkheden verkeerde, ieder die een schuldeiser had, ieder die verbitterd was en hij werd hun aanvoerder. Tegenwoordig zouden we zeggen, daar hebben we een showtje terroristen. Het uitschot. Iedereen die een schuldeiser was, die verbitterd was, die voegde zich bij David. Dus dan vinden we ook David in een positie als mens, gewoon als mens en niet als een held. Want wat doen wij? Als wij de geschiedenis van David lezen in de eerste twee boeken van Samuel, dan zijn wij, zelfs wij ook, geneigd om van David een held te maken. Een idool. En dan zeggen wij nog wel eens, oh ja, 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 het was God die het deed. Maar ja, Moet je dan toch eens David zien? Terwijl David zelf altijd gezegd heeft: het is de strijd van de Heer. Het is de strijd van de Heer. En juist in deze Psalm 9 horen we hem zingen: ik zal u loven, Heere, met mijn ganse hart. En ik wil al uw wonderen verhalen. Wat een machtige woord. En we weten dat niet, waar we de psalm, waar we in het leven van David moeten plaatsen. Misschien aan het einde van zijn leven. Sommige uitleggers zeggen dat. De anderen zeggen nee, hij schreef het net na zijn overwinning op Goliath. En die verklaren dan de woorden van de dood van de zoon, dat dit betekent dat het de dood van de zoon van de Filistijnen is. De dood van Goliath, een zoon van de Filistijnen. Ik ga er niet mee, sluit me maar aan bij Spurgeon en bij Calvijn, die alleen zeggen: lees nog maar wat er staat en meer niet. Het betreft in vers 1, gewoon de dichter David, die ook de melodie erbij geeft. Zijn liederen werden gezongen in de tempel door de tempelzangers. En zij zongen op een melodie. En hier zegt hij op de wijze van de dood van de zoon, wat in die tijd waarschijnlijk een bestaande melodie, een lied moet zijn geweest. En het, de aanhef voor de koorleider wijst daar ook op. Vers 2. Ik zal u loven, Heere, met mijn ganse hart. Ik wil al uw wonderen verhalen. En in de HSV zegt het zo: ik zal de Heere loven met heel mijn hart. Ik zal al uw wonderen vertellen. Ik zal u loven. Een lofzang. Een lofprijzing. Een danklied voor overwinning. Maar er staat iets bij. Ik zal u loven, dat is één. Maar er staat bij, met mijn ganse hart. David kijkt terug. David kijkt naar zijn leven en overwinningen. En nogmaals gezegd, dan komen we bij die indrukwekkende overwinning op Goliath. Maar wat zegt David dan als hij Goliath tegemoet treedt? En Goliath, de Heere der Heerscharen, de God van Israël, de almachtige schepper van hemel en aarde, tart. Dan zegt hij in 1 Samuel 17, vers 47b, dit tegen Goliath. Want de strijd is des Heeren. En hij geeft u in onze macht. Dat is een hartsgesteldheid. Hij, de God van de hemel en aarde, de almachtige God, heeft het in zijn algemene raadsbesluit, in zijn eeuwige raadsbesluit, besloten dat hij jou, Goliath, nu in onze macht zal geven. Niet ik, Goliath, maar hij. Niet mijn krijgskunde, niet mijn vaardigheid in het werpen van stenen, want dat had David zelfs van God gekregen, zal jou in onze macht geven, maar hij, de Heere, die jij hebt getart, jij hebt het toekomstige kruis van Christus weggenomen, en jouw zwaard daarvoor in de plaats gezet om mij en zijn uitverkoren volk te doden. Dat is de reden, Goliath, dat hij jou in onze macht zal geven. In absolute, door de Heere gegeven geloofzekerheid ging hij Goliath tegemoet. Oh ja, hij was vaardig met die slinger. Ik meen dat Willy was die ooit eens aan mij vroeg, maar waarom had hij er dan meer dan één steen meegenomen? Dat is een goede vraag. Misschien twijfelde David nog een beetje. Loven, doet David hier? De Heere met zijn ganse hart. Een hartsgesteldheid. En hoewel we natuurlijk altijd de tekst eerst in zijn historisch verband moeten lezen, en weten vanuit de geschiedenis van David dat hij ook werkelijk alle reden had om de Heere te loven, want je zal maar voor een leger staan of voor een vurige Goliath, vinden we hier toch ook meer. Want het betreft ook dat ik zal u loven met mijn ganse hart, ik wil al uw wonderen verhalen, houdt ook in dat het een principe betreft wat ons aangaat. Na de reformatie even een tussenstapje te maken, en al in de tijd van Calvijn werden de psalmen op berijmd, op rijm gezet. En op melodie gezet. Vaak en veel gebruikt in de kerkdiensten. En helaas moeten we erbij zeggen dat in de vervangingstheologie er ook psalmen werden gezongen die alleen louter Israël betroffen. En de gemeente zong omdat ze vonden dat ze het nieuwe Israël waren. Lees de psalmen maar eens na, dan zul je ze wel vinden. Psalmen, Israël gericht. Maar tegelijkertijd gaven ze ook een enorme rijkdom. Ook Psalm 9 is berijmd in het psalmboek van 1938 met oude taal. Ik zal met al mijn hart de Heer blijmoedig geven, lof en eer. Mijn tong zal mijn gemoed verzellen en uw wonderen vertellen. Ik zal u, mijn God, van vreugd opspringen, in de geest verheugd. Uw naam zal door mijn psalmgezangen uw allerhoogste lof ontvangen. Een oude dichtwijze. Wat moeilijk, hè? Ik heb dat bundeltje nog. Ja. En hier een prachtige tekst al wel. Maar er wordt hier met mijn tong en mijn gemoed verzellen. Er wordt hier gesprongen over de tong. En dat vinden we niet in de tekst van de psalm terug. David heeft het hier niet over het zingen met zijn tong, maar met zijn hart. Natuurlijk, ook met zijn tong. Waarmee God loven? De oude berijming, de oude melodie, de oude tekst, die zegt met mijn tong, met mijn stem, zingen, lofprijzen, in de zang. Zoals ik al zei, vinden we dat in de tekst niet, maar we vinden al wel in de tekst van het verhalen met het ganse hart. Natuurlijk ook, het uitzingen. En dat moet, en dat mag ook. Maar David spreekt hier niet in de eerste plaats over de tong en over de stem. Dat kan toch eigenlijk iedereen wel, is het niet? Iedereen kan toch zingen? Tenminste, bijna iedereen. Er zijn enkele mensen die echt niet kunnen zingen. Zo heeft dat de Heere dat nu bepaald. Maar over het algemeen kan de gemeente, kan iedereen zingen. En dan zingen we wel mee. Zingen we met allemaal tegelijk. We zingen met onze stem. Maar als we eerlijk zijn, en ik ook eerlijk ben, zingen we vaak niet terwijl onze gedachten afdwalen naar andere dingen. Wat is een mens toch een raar wezen, hè? Dat je een tekst kan zingen en je gedachten er niet bij zijn. Je zingt maar gewoon met de groep mee. En dat gaat ook nog. Ik heb me daar wel eens over verbaasd van mezelf. Dat ik een lied gezongen had en dat ik klaar was. Ik dacht, wat heb ik nu eigenlijk gezongen? Dat ik dat niet wist, want dat ik met mijn gedachten heel ergens anders was. Dat kan, hè? Dat is heel goed mogelijk. En dan kun je ook nog eens een keer uit volle borst zingen. Moet je op zaterdagavond maar eens kijken naar het EO-programma Nederland Zingt. Nou, dat wordt toch uit volle borst gezongen, hè? Gisteren zagen we nog even een klein stukje daarvan. En dan vroeg Anke en ik af, ja, een kerk stampvol met mensen en die zingen daar uit volle borst en die vraagt dan, ja, zingen ze ook met het hart en dan af en toe komt er zo'n lied voorbij waarvan je zegt, deze tekst, mm, is die wel tot eer en glorie van God. Oh, we zingen gewoon door. Want het is een programma. Je vindt dat in de wereld ook. En laten we maar een stelling neerzetten. Wat het zingen in het algemeen betreft. Een niet wedergeboren mens kan zingen. Zelfs zeer goed zingen. Maar een niet wedergeboren mens kan niet zo zingen en loven als waar David het over heeft. Die kan niet God loven met zijn ganse, met haar ganse hart. Dat gaat niet. We vinden daar een prachtig voorbeeld mee. Zo rond Pasen, dan wordt er overal, zowel in België als ook in Nederland en in Duitsland, worden daar die geweldige muziekstukken van Johann Sebastian Bach gezongen, de Matthäus Passion, de Johannes Passion en de Weihnachtsoratorium, door gerenommeerde koren en vakbekwame solisten. En dan dat Weihnachtsoratorium begint met die machtige woorden, ik zal ze niet in het Duits uitspreken, maar in het Nederlands: prijst de Heer de dag dat hij geboren is. Wie hij, Jezus Christus. Johann Sebastian Bach heeft dat op een weergaloze manier gecomponeerd, waar het hele orkest en het hele koor in één groot gejuich uitbarst: prijs de dag dat hij geboren is. En er wordt gezongen door een gerenommeerd koor met de retorische vraag: hoeveel wedergeboren kinderen van God staan daartussen die dit werkelijk zingen? Zoals Johann Sebastian Bach het bedoeld heeft, dat het gezongen moest worden met heel het hart. Het raakt het hart van de gelovige die daarna luistert wel, want de tekst zingt tot Gods eer, dat wel. Niet Gods eer is in geding, maar wel de mens. Tot grote eer van God zingen. Daarom heeft David het hier over het zingen, het loven met het ganse hart. Een hart de Heere toegewijd. Een hart dat is wedergeboren. Een hart dat is veranderd, niet veranderd, maar dat is een nieuw hart. Het hart dat besneden is, zegt het Oude Testament. En door het kostbare werk van Jezus Christus, zoals Eddie ons vanmorgen zo machtig heeft geproclameerd. Het is alleen dat hart wat werkelijk de Heer kan loven wat en al zijn wonderen kan verhalen. Waar komt ons loven en prijzen vandaan? Waar ligt de nadruk op? Oh ja, er zijn best mensen die onder bepaalde uitredding in het tijdelijke en aardse leven wel eens tot een bepaalde lof en eer komen. Maar veelal betreft het dan het eren van andere mensen of zichzelf, waar ze vinden dat die hun uit de moeilijkheden heeft geholpen. Loven en prijzen van God met onze stem is een opdracht die de Heer geeft. Maar David voegt er hier onlosmakelijk aan toe dat het met ons ganse hart moet gebeuren, ons wedergeboren hart. David vervolgt in vers 2 dan ook met: ik wil al uw wonderen verhalen. De wonderen van God. En David had ze meegemaakt. Gods handelen in zijn leven en in het volk Israël. Die waren weergaloos groot. Dat aan het einde van het leven van David al de vijanden zijn teniet gedaan. verslagen zijn en het volk in rust komt. En Salomo 40 jaar in rust kan regeren, waren Gods wonderen. Niets vinden we bij David in deze tekst terug van Heer, het is u en ik. Het is enerzijds een beetje van u en veel van mij. Nee, alles is Gods wonderen. En wat had David er veel gezien in zijn leven? Weet u wat een van de grootste wonderen in Davids leven was? Dat hij vergeven werd van zijn zonde. In die ernstige zonde met Batsheba, waar de wet hem veroordeelde tot de dood, kreeg hij vergeving naar oprecht belijden. Oh ja, hij droeg de gevolgen hiervan, maar toch werd zijn koningschap hem niet ontnomen en mocht hij blijven leven. Van ongekende grootte en genade waren de wonderen van God in Davids leven. En in de context van de tekst moeten we het hier maar bij laten. En moeten we het maar laten hier wat we lezen over David, dat hij met zijn ganse hart de Heer looft en zich verheugt zoals we later lezen en juicht en zijn naam psalm zingt. En kijken naar het leven van David en zeggen, ja, hij had er ook wel reden toe, ja. Hij is nogal eens uit de benauwdheid gered geworden. Moeten we het hierbij laten? En zeggen we, ja, dat was David. En dat was in zijn tijd zo. Het is nu anders, de tijden zijn anders. Wij hebben geen Goliathen meer. Wij hebben geen Filistijnen meer. Zelfs de Nederlanders die blijven nu achter de grens. Terwijl ze in het verleden nogal eens België binnen klopperden, heb ik begrepen. We zijn in rust. Europa is aan het een worden. Het is alles stil geworden. Ach ja, dat was zo voor David. Of gaan we naast David staan? Gaan we in verwondering de Heere lof prijzen? Als we zijn grote daden lezen in zijn woord, daar maar eens mee te beginnen. Als we lezen van het leven van David en zien wie God is in het leven van David. Wie God was in het leven van David. Als we zien wat God daar in zijn grootheid deed voor David en voor het volk Israël. En we beseffen dat God dit deed in het leven van David en in het volk Israël, het uitverkoren volk van Israël, omdat God zijn heilsplan doorzette tot aan het kruis van Golgotha en daarna. Als we met David gaan begrijpen dat al Gods wonderen die hij toen deed in het leven van David, dat het heen wijst naar het kruis. Omdat elk wonder dat God in het leven van David deed, elk handelen met het volk Israël in zijn soevereine genade en macht, met dit uitverkoren volk in deze periode van het leven van David, dat het Gods wonderen waren, omdat het verder gaat dan het leven van David alleen. Omdat het een stuk is uit Gods heilswerk, van na de zondeval tot aan de voleinding der wereld, waar God van het begin het einde kent. En het leven van David, in de Bijbel staat geschreven om te getuigen van de almachtige God, die nooit het werk van zijn handen los zal laten en door zal gaan, en dat het leven van David en het bestaan van Israël in die tijd getuigt van een getrouwe God die zijn weg door zal gaan tot het einde aan toe. En daar zullen we volgende week op indringende wijze mee doorgaan. De ongekende, de grote en machtige God. Dat is waarom David zegt, ik zal u loven, Heere, met mijn ganse hart. Ik wil al uw wonderen verhalen. Ik wil mij verheugen en juichen. Uw naam psalm zingen, o allerhoogste. En ja, dan even in zijn leven terugkerend, nu mijn vijanden terugduizend, struikelen en vergaan voor uw aangezicht. aangezicht. Gods wonderen. Hoe staat het met ons hart? Hoe staat het met onze lofprijzing? Wat vertellen wij over wonderen en getuigen wij van Gods wonderen? Dat vinden we toch ook wel heel vaak, hoor. En we vinden dat nog wel eens in persoonlijke getuigenissen die je zo hier en daar wel eens hoort. En misschien kent u dat wel. Hoe vaak hoor je dan toch niet dat zwakke? En ik wil daar geen oordeel over geven, want ook dat zullen zeker Gods wonderen zijn. Maar dat mensen naar voren komen en zo ikgericht en zo mensgericht en zo tijdsgericht van God spreken. Van ja, ik zag zo tegen mijn examen op en nou ben ik geslaagd, prijs de Heer. En ik heb dit beleefd en ik ben hiervan genezen en ik heb dit doorgemaakt. En dat zijn natuurlijk ook Gods handelen. Ja, dat zal ik zeker niet ontkennen. Maar het is zo ikgericht, zo beperkt. Zo moeilijk vaak voor mensen die lijden op dat moment aan ziekte en aan dood. Vaak is het zo ikgericht. Dat is bij David niet het geval. En hoe vaak vinden we dat terug in ons eigen comfortabele leven van alle dag? Hoe vaak zeggen wij ook niet van, ik heb voor dat tijdelijke gebeden, dat tijdelijke heb ik gehad. Maar hier in de psalmist ligt het accent niet op onze daden en wat wij beleven en wat wij ervan vinden, maar is God gericht, Gods daden. Natuurlijk mogen we de Heer danken voor de zegen van elke dag. We moeten zelfs de Heer danken voor de zegen van elke dag. Want alle goede gaven, zegt Jacobus, komt van boven, van de Heer. En wat leren we dan van David? We leren dat het geloof alleen is. Dat al die overwinningen van David die hij gehaald had in zijn leven, toegeschreven kunnen worden aan God en God alleen. En niet aan hem. Zo staan wij voor de Heer. In heel ons leven. En zo komen we terecht. Waar we vanmorgen begonnen zijn. Bij Christus. En Christus alleen. Daar komen we weer terecht, waar we altijd weer terecht moeten komen, bij Christus en het kruis. Daar komen we terecht bij de zoon van David, die de Goliath aller tijden heeft verslagen voor eeuwig. Daar komen we terecht bij de zoon van David, de zoon des mensen, Jezus Christus, die voor eeuwig en voor altijd de duivel, de Satan, van zijn kracht heeft beroofd. Daar komen we bij hem, die onze zonde, ja, onszelf, de grootste Goliath van onszelf, zijn we zelf. De grootste Goliath, het grootste kwaad, zijn we zelf. Toen we nog niet wedergeboren waren. Ook daar komen we volgende week op terug. Maar daar vinden we de zoon van David aan het kruis, stervende zondeloos, om onze zonde te dragen. En dan komen we bij David. En dan buigen we, maar heffen tegelijk ons hoofd omhoog en onze harten omhoog en zeggen van, ik zal u loven, Heere, met mijn ganse hart. Ik wil uw wonderen verhalen. Ik wil u mij verheugen, in u wil ik mij verheugen en juichen, uw naam psalm zingen, o Allerhoogste, nu mijn vijanden terugdeinzen, struikelen en vergaan voor uw aangezicht. Want mijn pleitzaak en mijn geding heb gij berecht, als rechtvaardige rechter de rechterstoel bestegen. Ja, en dat komt ook volgende week terug, op een andere manier. Maar daar stonden wij, met het kwaad. Alleen in het hart, voor de eeuwige rechter, die de rechterstoel is beklommen. En daar stond dan de aanklager Satan. En verdiende de dood. En daar is het kruis van Golgotha. Met de gestorven en opgestane Heer. En hij is geen wereldse advocaat, een pleitbezorger die probeert verzachtende omstandigheden naar voren te halen om de schuldenaar, de misdadiger, een lagere straf of zelfs vrijspraak te bepleiten. Want dan was het niets geworden. Nee, hij staat daar niet alleen als de pleitbezorger, als de advocaat, maar ook als de verzoener, als de drager, als de vrijspreker. En dan worden we vrijgesproken, het unieke offer. Dat is het wonder, het grote wonder, wat alles overstijgt. En dan hoor je wel, binnen de kerken, zo vaak en in toenemende mate hoor je dat steeds meer, dat het nog wel een beetje God is die het doet, maar dat het toch ook het handelen van de mens is. Nee, het is genade in genade alleen. Wat leren we hieruit? Wat leren we hieruit de psalm? Als de psalmist zegt, met mijn ganse hart. Waar letten we op? Als we ook in onze samenkomst samenkomen, waarin in de voordiensten een aantal liederen zingen. Waar letten we op? Als we die lofprijzingsliederen zingen die in ons bundeltje staan. Letten we op de melodie? Zingt het wel makkelijk? Klinkt het wel goed? Of willen we werkelijk God loven met onze ganse hart? Willen we vanuit een wedergeboren hart God danken? Oh, welke kant gaat het op in de kerken in het algemeen? Hoe vaak hoor je niet van ja, het moet goed voelen. Het moet goed voelen. We hadden onlangs mensen over huis te gast en er werd aan onze tafel gezegd, ik ga naar die gemeente, want daar wordt zo gezongen en dat voelt zo goed. Daar krijg ik zo'n goed gevoel van. Maar dat gevoel ebt weg. Ik vrees dat de persoon niet zo lang in die gemeente zal blijven. Want ook dat gevoel daar is maar tijdelijk. Dat ebt weer weg. De euforie van dat begin in een andere gemeente, waar men misschien wat luider en duidelijker zingt, waar misschien meer muziek is, waar er misschien meer ikgerichte liederen worden gezongen, streelt het gevoel. Maar als dat weer verdwenen is, dan is er weer niets. Het zingen, het juichen, het verheugen, het opspringen, dat is de Heer gericht met mijn ganse hart. Ik wil u verheugen en juichen, uw naam psalm zingen, o Allerhoogste, naar God toegericht. En dan zegt de psalmist David hier, in u wil ik mij verheugen. In u. Wat lezen we daar toch gemakkelijk overheen, niet als we zo'n psalm lezen. Wat is dat? Wat is dat in u? Wat is dat moeilijk? In u. Als we de eerste brief, als we de brief, het eerste hoofdstuk van de brief aan Efeze lezen, komt dat zoveel voor in Christus, in Christus, in Christus, in Christus. Ik heb ze eens geteld, ik ben het vergeten, ik geloof dat het 16 maal was. Maar wat is dat moeilijk om dat te begrijpen, dat dit in u. Oh ja, dat letterlijk opspringen hebben we net even nog gedaan en we zijn even gaan staan. Dat gaat wel, maar het in u, dat wil eigenlijk zeggen ergens binnen zijn. ergens in zijn. Vorige week zaten we ook binnen, maar koud. Nu zitten we binnen en warm. We zitten binnen. We hebben geen last van het klimaat. We zijn beschermd tegen alles. Misschien niet tegen een ernstige aardbeving, maar dat is niet zo te verwachten direct. Maar we zijn beschermd. In u. Opgenomen in Gods huisgezin. Binnen. Door het verlossingswerk van Jezus Christus. Binnen zijn. In u. In de Heer. Bij hem horen. Eigendom zijn van. Veilig. En geborgen. Ja. In u. In Christus. Omdat we binnen zijn. Omdat we thuis horen in het huisgezin van God. Omdat we wedergeboren zijn. Omdat hij ons getrokken heeft vanuit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Omdat wij uitverkoren zijn van voor de grondlegging der wereld. Omdat zijn bloed voor ons vergoten is tot vergeving van onze zonden. Omdat we zeker zijn van onze verlossing en zaligmaking. Kunnen we zingen. Kunnen we ons verheugen. Kunnen we juichen. En nogmaals. Indien u, jij, niet tot wedergeboorte bent gekomen. Indien nog steeds niet tot berouw en inkeer bent gekomen. Is dat in u niet geldig? Ben je niet binnen? Sta je buiten? Ja, je kunt hier wel binnen zitten. Volgende week zullen we zien. Dat de kerken van verleden en heden vol zaten. Met zingende mensen. Met juichende mensen. Maar die niet in u, niet in hem waren. Alleen een wedergeboren hart is binnen, is in u. Alleen dat wedergeboren hart, en David getuigt hiervan, omdat de pleitzaak en het geding achter de rug is, omdat de vrijspraak is verleend door het verlossingswerk van Jezus Christus, ben je binnengehaald in het huisgezin van God. En daar is het grote koor. Dat hem loszingt tot eer en glorie. Dan kunnen we zingen. Dan kunnen we zingen tot lof en eer van God. En dan mogen we zingen. Dan kunnen we zingen. Ook al zingen we niet zo best met ons kleine groepje. Als het maar tot lof en eer van God is. Mogen we ons best doen om met onze stem te juichen tot zijn eer. Hij centraal. Dan mag je en kan je pas zingen. En dan maakt het ook niet zoveel uit wat de melodie is. Veel meer maakt het wel uit wat we zingen als tekst. Het is rustig vandaag. Gewoon. Even heel toepasselijk. Heel concreet. Nog weer even terug naar de basis waar we toe ons genoemd hebben. Bijbelgemeente. En we hebben er een naam aan gegeven. Ebenezer. Tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen. Even terug naar de rust die we hebben gevonden bij de genade van de Heer. Even terug naar het fundament. Waar we als gemeente op staan, op de rots die Christus heet. Even terug met David mee naar God en God gericht zijn. Even terug, zomaar, vanmorgen, in alle rust. Geen spetterende preek vanmorgen. Misschien vliegen de vonken er niet eens af. Maar het is nodig, zo broodnodig, om ook na meer dan 4 jaar bestaan, ook met ons zingen en ons lofprijzen, eerst weer even terug te keren toe de basis waar we horen te staan. Ik zal u loven, Heere, met mijn ganse hart. In u wil ik mij verheugen en juichen. Even terug. Naar de bodem, even terug naar de top misschien, om dan straks verder te gaan met ernstige vragen waar we niet omheen kunnen. Vragen die gesteld moeten worden. Want wanneer zingen wij Gods lof? Met ons ganse hart. Is dat door heel ons leven doortrokken? Of zingen we alleen Gods lof als we bemerken dat we het goed hebben? Dat het ons wel gaat. Leven, gezondheid en maatschappij. Want we leven bij Gods genade. In een van die periodes in de tijd en geschiedenis dat ons de rust is gegeven om zo te kunnen leven. En dan denk ik aan koning Hiskia, die bidt om wat jaren leven erbij krijgt nadat hij ziek is geworden en God zijn hart toetst. En dat hij toch te horen krijgt dat het oordeel over Israël gaat komen, omdat ze het kwaad hebben omhelst. En dat Hiskia te horen krijgt, maar jij zal in vrede tot de vaderen heen gaan. Dat zal je niet hier meemaken. Wij leven bij Gods genade hier in dit land en in de onderliggende landen in een situatie van rust. En dan denken we niet aan de spel, de prikjes die ons wel eens overkomen. Dat je vrienden verliest om je geloof. Maar zo waar ik ooit, het was nog maar net bij de BEZ en dan op een conferentie iemand zeer geschokt was, omdat er tijdens een evangelisatiecampagne een pastoor hem had uitgescholden. En dat vond dat hij vreselijk had geleden voor Christus. En toen zei iemand anders, maar die pastoor heeft nog niet met stenen gegooid. Heeft alleen maar gescholden. We leven in deze tijd in een periode van rust. Van betrekkelijke rust. En daar mogen we de Heer voor danken. En daar mogen we de Heer met ons ganse hart voor loven en prijzen. Maar volgende week gaan we verder. In de psalm. En zullen we uit deze psalm vertrekken nu vragen gaan stellen. Maar zullen we ook nog loven en prijzen met ons ganse hart als het moeilijk gaat worden. En dat het moeilijk wordt voor ons allemaal. Ooit in ons leven, vroeg of laat, wat ons aards leven betreft, mag duidelijk zijn. Ooit komt de dag dat je moet gaan sterven. En voor elk gehuwde, en wat heb ik anker lief, maar de Heer boven haar. Komt de dag dat dat moment aanbreekt waar je ja op gezegd hebt bij de huwelijksbevestiging. Toen de tijd voor dominee Pannekoek, toen hij vroeg aan mij: zul je het anker trouw blijven tot de dood je scheidt? En dat was je jong. En je had het hele zalige leven nog voor je. En ja. En Anke heeft daar gelukkig ook ja op gezegd hoor. Toen dominee Pannekoek het aan haar vroeg. Met de genade van de Heer mogen we dit jaar, want het is 38 jaar getrouwd zijn. Maar toch komt die dag dat dat wat je beloofd hebt en genoemd is, de dood je zal scheiden. Maar voor kinderen van God, voor tijdelijk. Maar toch is dat moeilijk. Dat is één. En wat een getuigenis als je dan de oude zuster Bouwman hier laatst had en haar met haar hart hoort loven en prijzen en zich verheugt in de Allerhoogste. Dat, als de Heer niet spoedig de gemeente komt halen, wacht ons allemaal. Maar er is zoveel meer. Het collectief. De gemeente. En die zei dat vanmorgen. Eén in de Heer. Gemeenschap met elkander. Als die gemeenschap onder druk komt te staan. Als het moeilijk wordt. En dan was er David. En lees dan zijn leven. Vaak veel en moeilijk geweest. En dan zingt hij hier. Ik zal u loven, Heere, met mijn ganse hart. En al uw wonderen verhalen. In u wil ik mij verheugen en juichen. En uw naam psalm zingen. O, Allerhoogste. En zijn vijanden waren gestruikeld. En vergaan. Zijn pleitzaak was beslecht. Een voorproefje voor volgende week. Aangaande Israël. De vijanden waren tijdens David wel verslagen. Maar de haat tegenover Israël niet. Zullen we de Heer danken? Danken in een lofprijzingsgebed. Omdat we in alle rust vanmorgen even heel eenvoudig het loven en prijzen van ons met ons hart in onze comfortabele sociale maatschappelijke situatie naar voren hebben gehaald. Maar blijft de opdracht en het bevel om de Heere te loven en te prijzen met zijn ganse hart. Om wat hij deed voor ons. Ja, Heer. Gewoon maar vanmorgen even gewoon in alle rust terug. Vanuit de psalm van David. Nee, Heer, ons leven zijn niet zo turbulent als dat van David was. Wij staan niet in onze huidige maatschappij door uw genade gegeven van rust, niet tegenover letterlijke Goliaths. Wij hebben niet, Heer, voor ons leven te vrezen in een strijd tussen vlees en bloed. Wij hebben alle dagen voldoende te eten en te drinken, een warm, verwarmd huis. Wij kunnen allemaal, alle jaren wel, enkele weken op vakantie. Maar hoe gewoon vinden we dit? En Heer, omdat we vanmorgen zo eenvoudig even terug zijn gegaan naar het hier en nu, waar wij nu in leven, moeten we ons toch beseffen, Heer, dat het genade alleen is. En wij u, Heer, daarvoor moeten danken met ons ganse hart. En dat willen we mee eindigen vanmorgen. In alle rust. Te zeggen, Heer, dat het de zon nu buiten schijnt. En dat we vanmiddag daarvan kunnen genieten in alle vrijheid, onbedreigd. Het enige wat ons misschien bedreigt is het verkeer op de weg. Of ziekte, maar we in alle vrijheid hiervan kunnen genieten. Hier en nu in tijd en plaats. Dat het voedsel ons weer gegeven wordt. Dat de beden geef ons heden, ons dagelijks brood hier gewoon verhoord wordt. dat we, Heer, u willen danken. Danken voor die rust. En daarmee hier vandaan vertrekken, Heer, met die enorme dankbaarheid dat u ons gekocht en betaald hebt, maar dat we u ook loven en prijzen voor alles wat u geeft. Want al het goede, Heer, wordt door u gegeven. En dit is de ene kant van het hier en nu, Heer, van het goede wat u in het dagelijks leven geeft. Volgende week, Heer, willen we bij uw genade gaan naar een andere kant van het goede wat u geeft. Heer, met onze diepe hoofden en harten buigen voor u en zeggen nu alvast, Heer, al goede, alles wat u doet, is goed, volmaakt goed. Vanmorgen, Heer, zijn we niet verder gegaan in de dachtenis over loven en prijzen dan het hier en nu. De situatie bij uw genade waar we in ons verkeren. Daar willen we ook nu bij stoppen. Al brandt mijn hart, Heer, om u door te gaan. Om hier te tonen vanuit uw woord en wereld dat het goede van u, Heer, ook een andere kant kent. Maar Heer, we willen het voor deze hierbij laten. Omdat dit de tijd was die u ons vanmorgen heeft gegeven. Om het woord te lezen van David. Zo heel eenvoudig. Van Eddie te horen. Dat goede, dat machtig goede, dat volmaakt goede wat ons gegeven is in Christus en Christus alleen, Heer. Maar waar we ook van hebben gezongen, Heer. De liederen spraken daarover. Dan willen we even belaten, Heer. Daarvan genieten. U daarvoor te loven en prijzen. Met onze ganse harten. Collectief, maar ook persoonlijk. Zegen ons, Heer. Zegen ons, Heer, in het loven en prijzen, want het alles komt van u. Amen.